Goedemorgen, lieve mensen. Ik ben Ronald Bussar en mag vandaag het woord met u delen. Het is wel een beetje vreemd om de eerste keer op deze manier tot de gemeente te spreken. Toen ik wist dat ik vandaag mocht spreken, en dat weet ik al een tijdje, had ik een totaal andere verwachting hiervan. Er was toen nog geen sprake van dat we niet fysiek bij elkaar mochten komen. En ik hoop dat het met iedereen goed gaat, dat iedereen in goede gezondheid verkeert. En ik moet eerlijk zeggen dat ik jullie mis, alle knuffels, maar ook de gesprekken die we altijd op zondag hebben en de bidstond. Maar ik geloof toch dat we op deze manier met elkaar verbonden kunnen blijven. Ik ben dus ook dankbaar dat we deze mogelijkheid hebben om u het woord te kunnen brengen op deze manier. Omdat misschien niet iedereen weet wie ik ben, zou ik hiervan alles over mezelf kunnen vertellen. Maar dat ga ik dus niet doen, want een beetje zonde van de tijd die ik gekregen heb. Dus dat houdt u nog te goed. Wat ik wel wil doen, is dat ik met u en met jou wil praten over wat uw en jouw focus is in deze tijd. Op mijn Facebook en in gesprekken met christelijke vrienden hoor en zie ik steeds meer verhalen over complotten. Bijvoorbeeld corona wordt veroorzaakt door 5G. En als u het nieuws volgt op televisie, dan zien we dat er ook mensen zijn die dat echt geloven en daarom ook telefoonmasten in de brand steken. Maar er is een hoop nepnieuws, een hoop verzonnen, een hoop gaat rond op internet wat gewoon niet waar is. Er gaan geruchten dat het virus, het coronavirus, door de Chinezen met opzet de wereld ingeholpen is. Of toch door de Amerikanen. Zit de Illuminati, de nieuwe wereldorde of de vrijmetselarij erachter? En misschien dat jij als jongere hier meer over hoort of ziet, omdat jij actiever bent op social media. Geruchten over samenzweringen van de rijken en machtigen van deze wereld. Maar hoe gaan we hiermee om? En wat zegt Gods woord eigenlijk hierover? En dat is waar ik deze morgen met jullie graag wil naar gaan kijken. En om dat vanuit Gods woord te halen, wil ik met u naar Numeri in het Oude Testament. En dan ga ik uit Numeri 13, dat is waar het volk op de grens staat met het beloofde land. En ze hebben al 40 jaar rondgedold in de woestijn. En dan staan ze op de grens met het land wat God hun beloofd heeft. En ik ga een aantal versen lezen. Ik begin met Numeri 13, vers 1 tot en met 3. En daar staat dan: De Heere sprak tot Mozes. Stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heere. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. En dan ga ik verder in vers 17. En daar staat dan: Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen en hij zei tegen hen: Ga hier het zuiderland in en ga dan het bergland in en bekijk het land hoe het is en het volk dat daar woont, of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht. En hoe de steden zijn waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. 12 mannen die uitgezonden worden om een land te gaan verkennen, om verslag te gaan doen van wat ze daar tegenkomen. En als we dan verder lezen in vers 23... Dan lezen we: Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met één tros druiven, die ze met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemde men het dal Eskol vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. 40 dagen lang zijn deze 12 verspieders in het land geweest en dan komen ze terug om verslag te brengen. En dat lezen we dan in vers 26. Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten. In de woestijn Paran bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vrucht van het land. Zij vertelden het Mozes en zeiden, wij zijn in het land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. Is dat niet mooi als je al 40 jaar alleen maar woestijnzand gezien hebt? En je ziet daar zo'n sappige druiventros die door twee mannen aan een stok gedragen moet worden. Maar daar blijft het helaas niet bij. Dan komt er iets wat minder leuk is. Het volk echter dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. De nakomelingen van Enak waren een geslacht van reuzen waar waarschijnlijk ook Goliath van afstamde. Meteen ontstaat er onrust onder het volk. Caleb probeert nog om het volk tot bedaren te brengen, maar het kwaad is eigenlijk al geschied. Er ontstaat angst. Er ontstaat een beeld van, we worden dadelijk in mootjes gehakt. En in vers 30 lezen we dan ook, toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Door te zeggen, het land waar wij het zijn doorgetrokken, om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Een verslag wat echt heel positief begint. En als ze de belofte van God voor ogen hadden gehouden, als ze zich gefocust hadden op die belofte, dan hadden ze me nu al kunnen vertellen dat ze in vestingen woonden, dat het reuzen waren. Maar toch hadden ze de overwinning al behaald. Maar doordat ze eigenlijk onrust zaaien en angst zaaien in de gemeente, zien we dat er paniek uitbreekt. Dat mensen in de opstand komen. Waar zijn we nu helemaal mee bezig? Had ons maar in Egypte gelaten. En zo is het ook een beetje met wat we vandaag de dag in de media horen. Mensen die erdoor in verwarring raken. Mensen die angstig worden. Mensen die dat als een grotere waarheid gaan zien dan Gods woord. En Jacobus in het Nieuwe Testament weet precies wat je met woorden kan doen. En in Jacobus 3 vers 5 zegt hij, zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Er werd een kwaad gerucht verspreid onder het volk. Dit is precies wat er gebeurde. Het gehele volk werd beïnvloed door een kwaad gerucht. De focus lag niet meer op de God die al zo lang voor hen zorgde en in hun midden woonde. De focus lag op angst, gebaseerd op een kwade leugen, een gerucht. En eigenlijk zijn er nog maar vier mannen over die nog een focus op God hebben. Dat zijn Mozes, Aaron, Joshua en Caleb. En waarschijnlijk kennen jullie de geschiedenis. En mocht het niet zo zijn, dan wil ik u aanmoedigen om Numeri hoofdstuk 13 en 14 te lezen. Want uiteindelijk zijn de gevolgen voor het volk
desastreus.
Een hele generatie zal omkomen en nooit het beloofde land ingaan. Het had zo mooi kunnen zijn als ze de juiste focus hadden behouden. Als ze tot het einde toe hadden vastgehouden aan de belofte. En zo is het ook met ons vandaag. Houden wij vast aan de belofte, blijven we opzien naar Jezus, blijven we verwachten dat Hij voor ons terugkomt, dat hij alles in zijn handen heeft. En ik kan u oprecht zeggen dat ik me zorgen maak om mensen waar ik van hou. Mensen die hun focus hadden op Jezus, maar die nu alles maar aannemen als waarheid wat er in de kerk gezegd wordt. Die liever een boek van een bekende populaire schrijver of kerkleider lezen. Die op YouTube gaan zoeken naar preken die fijn in het gehoor klinken. Die vol liefde zijn in hun ogen. Die niet meer wijzen op zonde, die niet meer gaan over bekering, in plaats van Gods woord zelf te bestuderen en alles te toetsen aan het woord. En dat is niks nieuws, want ook in het Oude Testament zijn mensen niet meer bezig met de wetten van God, maar gaan ze allemaal hun eigen weg. En Hosea 4 vers 6 zegt dan ook, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zou ik ook uw kinderen vergeten. Hoe talrijker zij werden, hoe meer zij tegen mij zondigden. Ik zal een eer inruilen voor schande. Zij eten de zonde van mijn volk en zij verlangen naar hun ongerechtigheid. En het zal zijn zoals het volk is, zo is de priester. Ik zal hem zijn wegen vergelden. En hem voor zijn daden boeten. Dit volk gaat dan onder aan gebrek aan kennis. Maar misschien zegt u dan tegen mij, ja, maar kennis maakt opgeblazen. Als u goed leest en het in de juiste context plaatst van Gods woord, dan ziet u dat de kennis en de wijsheid van deze wereld opgeblazen maakt. Of hoofdkennis maakt opgeblazen. Maar als het hartkennis is en God heeft zijn wetten in je hart geschreven, dan is dat iets heel anders. Dat is de kennis waar God naar verlangt. Als wij onze focus op Jezus richten, zal Hij door de Heilige Geest u dat ook openbaren. Maar hoe weet ik dan wat de waarheid is? En we zijn zo bezig om buiten Gods woord allerlei boeken te lezen, filmpjes te kijken. Maar ik zeg altijd tegen mensen, als iemand van u in een bank gaat werken, leert u niet hoe vals geld eruit ziet. Maar u zal alleen het echte geld tot in de details leren. Als u weet wat echt is, zal u ook snel herkennen wat nep is. En zo is het ook met Gods woord. Als we Gods woord kennen, dan weten we al heel snel wat een valse leer is. Waar het fout gaat. Waar mensen met een andere intentie de kerk binnenkomen. Waar mensen met een dubbele agenda zijn. Omdat die zo door de mand gaan vallen als wij Gods woord goed kennen. Want dit is ook zo met de waarheid over God. Alle boeken van de wereld die door populaire, door iedereen geprezen schrijvers geschreven zijn, zullen u nooit tot de waarheid leiden. Er is maar één woord van God, de Bijbel, die u en jou tot de waarheid kan leiden. En dat is in ieder geval één deel wat we nodig hebben. Het andere deel is de leiding van de Heilige Geest. Want zonder die leiding blijft het slechts hoofdkennis die inderdaad opgeblazen maakt. Het gevaar is aanwezig dat we net als het volk in de woestijn gaan luisteren naar geruchten. En daarna gaan handelen. Dat we op onze social media of in gesprekken met mensen afgeleid worden van waar het echt om gaat. Zeker in deze tijd met het virus wat mensen thuis houdt. Kunnen we al snel denken van, het is een complot. Helaas wordt er altijd wel een beetje waarheid vermengd met een leugen, waardoor het heel aannemelijk klinkt. Sommige mensen kunnen het zelfs met de Bijbel onderbouwen. Maar daar heb je juist de onderscheiding van geesten voor nodig. Zodat als je het woord kent, dat je daar Gods woord tegenover kan zetten met de waarheid. Heel subtiel zal de vijand proberen binnen te komen in de kerk. Als we het gaan verpakken met een christelijk pakpapiertje. Als mensen het gaan zien als geestelijke onderscheiding of een profetisch woord. Helaas gebeurt het echt. Dan is het gevaar dat uw focus verschuift. En in de Bijbel worden we constant gewaarschuwd om daartegen Gods woord recht te snijden. Om met Gods woord deze mensen te laten zien dat het anders is. Maar nu heb ik een vraag voor u en voor jou. Waar ligt uw, jouw en mijn focus? Wat zegt Gods woord? Staat er überhaupt iets in Gods woord over complotten of samenzweringen? Want misschien zegt u wel van ja, dat is van deze tijd, maar we weten dat er niks nieuws onder de zon is. En daarom wil ik met u lezen Jesaja 8. En in Jesaja 8, vers 12, daar staat dan: u mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Ziet u waar u de focus moet leggen? We hoeven niet bang te zijn voor alle dingen die we horen over vrijmetselarij of Illuminati of 5G-complotten, coronavirus wat door mensen misschien gemaakt is. Daar ligt onze focus niet. Zeker mijn focus moet daar niet zijn. En ik hoop uw focus ook niet. Samenzwering, wat ook vertaald wordt als complot. En Jesaja wordt door de Heere gezegd, want dat staat in vers 11, immers zo heeft de Heere tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van het volk moest gaan. Onze vrees moet alleen voor de Heere zijn. Ziet u al een beetje waar ik naartoe ga? Waar ligt uw focus? Waar ligt jouw focus? We kennen allemaal de tekst in Spreuken 9 vers 10, de vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. Of Spreuken 14 vers 27, de vrezen voor de Heer is een bron van leven. Ik geloof dat we alles moeten toetsen aan Gods woord. En de belofte van God boven alles moeten plaatsen. Er is een gemeente in Berea. Die ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. En onderzochten dagelijks de schriften om te zien of de dingen wel zo waren. In Handelingen 17 vers 11. Doet u dat ook? Ook met dit woord wat ik nu met u deel. Gaat u dit nakijken of wat ik zeg wel klopt. Ik hoop het. En met een moeilijk woord hebben we het dan over hermeneutiek. Of makkelijker, verklaring van de schriften. Maar weten we ook in welke context we de Bijbelteksten moeten gebruiken. En als je heel populair wil zijn, kun je de Bijbel zo samenstellen dat je luisteraars jou fantastisch vinden. Dat ze jou op een voetstuk zetten. Dat jouw en uw oren gestreeld wordt. En die tijd zal komen als die al niet is aangebroken. Want in 2 Timotheus 4 vers 3 en 4 lezen we dan, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Ik hoop dat we allemaal beseffen dat in de tijd leven, en ik geloof dat Jezus spoedig komt, dat we deze tijd ook mogen gebruiken om onze focus alleen op de Heer Jezus te laten zijn. En de Bijbel roept ons ook op om te bedenken al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Dat kunt u lezen in Filippenzen 4 vers 8. Waar gaan we over nadenken? Wat speelt er in onze gedachten? Waar ligt uw of jouw focus vandaag? Focust u zich op alle verhalen die de ronde doen? Focus jij je op wat je allemaal voorbij komt op jouw social media? Hoe ligt uw en jouw focus op Jezus alleen? En nemen we Hebreeën 12 vers 1 tot en met 3 ter harte. Wel nu dan, laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, en we hebben elkaar als gemeenteleden, en we hebben, als het goed is, allemaal getuigenis. Want wij zijn het getuigenis dat Jezus ons kan veranderen. En dan staat er dat we met getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Al die dingen, al die kwade geruchten kunnen een last voor je worden. kunnen je afleiden van waar het om gaat. En dan staat daar en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laten we volharden, volhouden. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Iedereen was tegen de Heer Jezus en toch bleef zijn focus op zijn Vader. Zijn focus bleef op de taak die hij gekregen had. De Bijbel zegt tot de werken die van tevoren bereid zijn, daar mogen wij in wandelen. Er liggen taken klaar voor u en voor mij om te doen. En Paulus roept op in 2 Korintiërs 13 vers 5 om onszelf te onderzoeken. Hij zegt, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Dat is de verantwoordelijkheid die u zelf ook heeft. Laten we luisteren naar Gods waarheid. Hij heeft alles onder controle en er zal niks gebeuren wat niet in zijn plan is verweven. Ook het lijden wat wij meemaken heeft hij in zijn hand. En Paulus is in Romeinen 8 vers 18 van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Als wij ons gaan focussen op geruchten, op kwade geruchten, net als het volk, dan gaan we ons doel missen. Of als we alleen maar bezig gehouden worden door complottheorieën, dan gaan we eigenlijk al in tegen Gods woord volgens Jesaja 8 vers 12 en 13. Als wij onze focus op Jezus richten, kunnen we volharden in de tijd die gaat komen. En daar hebben we elkaar voor nodig, want we zijn één lichaam. Ook al zijn we nu op afstand, zijn we niet fysiek bij elkaar, maar toch kunnen we door gebed dat ene lichaam van Christus zijn. Onderzoek Gods woord. De meeste van jullie zullen nu extra tijd hebben. En die tijd kunnen we met Netflix vullen, met social media vullen, maar we kunnen het ook met Gods woord vullen. En dit is ons geestelijk voedsel. Hierdoor, als we hiervan eten, zullen we eeuwig leven. Onderzoek Gods woord. En als u of jij iets niet begrijpt en een vraag zijn, kom en stel ze. Dat mag aan mij, maar zeker ook aan Frits of aan Bernie. Want we hebben niet alle antwoorden kant en klaar. Ook wij leren nog iedere dag vanuit Gods woord. Maar dat willen we graag samen met u doen. En dat kan op vele manieren. En ik geloof dat we daar alleen maar sterker van worden en tot we dan standvastiger in deze wereld kunnen staan en niet zomaar angstig worden van geruchten. Heeft u uw focus op Jezus? Want samen kunnen we volharden met onze ogen gericht op onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, dat u degene bent waarop we mogen focussen. Heer, dat u de God bent die alles in uw handen heeft, alles onder controle heeft en uw plan klaar heeft. Heer, en dat u weet dat uw Zoon spoedig terug gaat komen. Heer, ik bid u zo dat we klaar zullen zijn. Dat we onze lampen gevuld hebben met olie. Dat we vol van u zijn in vuur en vlam. Heer, dat we verlangen naar die eerste liefde. Vader, dat we als getuigen mogen zijn om ons leven, zeker in deze tijd waar mensen nu al tegen muren opvliegen, eenzaam zijn. Of inderdaad door kwade geruchten dingen gaan geloven die niet waar zijn. Of een beetje waar, maar vermengd met leugens die angst brengen. En Vader, u heeft ons geen geest van angst gegeven. Heren, we zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van uw Zoon Jezus Christus. En daarom mogen we gaan staan, want u bent de rots. Heer, en u wil ons onderwijzen. U wil ons uw Vader openbaren, Heer Jezus. Vader, wilt u zo in ieder zegenen met het woord wat we vandaag met elkaar mochten delen. En ik bid, Heer, dat iedereen zijn focus als die nog niet op u is, Heer, dat hij die zal gaan verleggen naar u. Heer, dat de mensen hun vragen gaan stellen, zodat we dieper in uw woord kunnen duiken, Heer, want dit is ons leven. Vader, dank u wel voor deze morgen, in Jezus' naam. Amen.
Oh.